Wij lezen Genesis 25, de versen 19 tot en met 26. En vervolgens Romeinen 9, de versen 6 tot en met 14. Dit nu zijn de geboorten van Isaac, de zoon van Abraham. Abraham gewon Isaac. En Isaac was 40 jaar oud als hij Rebekka, de dochter van Betuel de Syriër uit Paddan Aram, de zuster van Laban de Syriër, zich ter vrouw nam. En Isaac bad de Heere zeer in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw, want zij was onvruchtbaar, en de Heere liet zich van hem verbidden, zodat Rebekka zijn huisvrouw zwanger werd. En de kinderen stieten zich tezamen in haar lijf. Toen zeide zij, is het zo, waarom ben ik dus? En zij ging om de Heere te vragen. En de Heere zeide tot haar, twee volken zijn in uw buik, en twee naties zullen zich uit uw ingewand van één scheiden. En het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk, en de meerdere zal de mindere dienen. Als nu haar dagen vervuld waren om te baren, zie, zo waren tweelingen in haar buik. En de eerste kwam uit Ros. Hij was geheel als een harenkleed. Daarom noemde zij zijn naam Esau. En daarna kwam zijn broeder uit, wiens hand Esau's verzenen hield. Daarom noemde men zijn naam Jacob. En Isaac was 60 jaar oud, als hij hen gewon. En dan Romeinen 9, de versen 6 tot en met 14. Toch ik zeg dit niet alsof het woord Gods ware uitgevallen, want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Nog omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn zij allen kinderen, maar in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dat is niet de kinderen des vleeses, die zijn kinderen Gods, maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend. Want dit is het woord der beloftenis, omtrent deze tijd zal ik komen en Sara zal een zoon hebben. En niet alleen deze, maar ook Rebekka is daarvan een bewijs, als zij uit één bevrucht was, namelijk Isaac, onze vader. Want als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods dat naar de verkiezing is vastbleven, niet uit de werken, maar uit de roepende, zo werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Dat zij verre. Tot zover. Genesis 25, vers 22 en 23 is de tekst voor de prediking. Genesis 25, vers 22 en 23. En de kinderen stieten zich tezamen in haar lijf. Toen zeide zij, is het zo? Waarom ben ik dus? En zij ging om de Heere te vragen. En de Heere zeide tot haar, twee volken zijn in uw buik. En twee naties zullen zich uit uw ingewand van één scheiden. En het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk. En de meerdere zal de mindere dienen. Tot zover. Een drietal aandachtspunten. In de eerste plaats een nieuwe beproeving. In de tweede plaats een vraag om raad. In de derde plaats onderwijs van de Heere. Een nieuwe beproeving. Een vraag om raad. En ten derde onderwijs van de Heer. Een nieuwe beproeving. Daar kijkt toch niemand vreemd van op. Een nieuwe beproeving voor Isaac en Rebecca, al 20 jaar getrouwd. Ons huwelijksformulier begint er zo kernachtig mee, aangezien de jonggehuwden gewoonlijk velerhande kruis en tegenspoed vanwege zonde overkomt. Een nieuwe beproeving. Je zou eigenlijk moeten zeggen, dat had ik wel verwacht. Want het is normaal, gewoonlijk. Omdat het met onze heiliging het er nog niet zo goed voor staat. Meestal begroeten wij de nieuwe beproeving heel anders. En dan zeggen, waarom moet mij dat nou weer overkomen? Nu hebben we al zoveel gehad en nu dit ook nog weer. Ja, waarom mij? Omdat God zich nog met je bemoeit. Dat is toch even een wonder. Dat de Heere ons niet vetmest voor de dag van de slachting. Maar dat hij nog elke keer weer opnieuw ons leven binnenkomt. En er ons op wijst dat er bekering nodig is. Elke keer weer opnieuw bekering nodig is. Isaac en Rebecca, 2 kinderen van God. En ze krijgen opnieuw een beproeving in hun leven. Weet je waarom? Om de heel eenvoudige reden dat anders dat geloofsleven vastroest. Blijkbaar kan geen één mens goed met voorspoed omgaan. Dan worden we geestelijk lui, geestelijk traag. De Heere zorgt er wel voor in het leven van zijn kinderen dat dat geloofsleven op conditie blijft. Op sterkte blijft. Vandaar een nieuwe beproeving. Hadden deze 2 mensen dan al eerder een beproeving? Jazeker, ze waren kinderloos. En de pijn die daarachter schuil gaat, kan alleen maar geweten worden door degene die het ervaren. Maar het was niet alleen het verlangen naar kinderen wat zo beproefd maakte in het leven van Isaac en Rebecca. Maar Isaac was nog de drager van de belofte. Hij droeg nog die belofte dat er een nageslacht zou komen zo groot als de sterren aan de hemel en het zand aan de oever van de zee. En dan ging het niet om dat nageslacht als zodanig, maar opdat de Messias geboren zou worden. Dus zolang Rebecca onvruchtbaar was, kon de Messias niet geboren worden. En wat doen Isaac en Rebecca dan? Zij liepen als een stroom hem aan. Wij hebben gelezen dat Isaac de Heere bad, zeer bad, in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw. Dat is groot, dat man en vrouw samen hun knieën kunnen buigen En dat er hardop gebeden kan worden. Dat is groot. Als de mannen de nood en het verdriet van hun vrouwen verstaan. En dat verwoorden en in het gebed brengen bij de Here. Wat een eenzaamheid. Als wij binnen het huwelijk niet kunnen spreken met elkaar over het allervoornaamste. En dat we niet samen onze knieën kunnen buigen. Daarom, jonge vrienden, luister. Je verlangen naar verkering is prima. Maar buig je knieën vanaf de eerste dag dat je elkaar ontmoet. En als er nu misschien jaren voorbij gegaan zijn, dat zou zomaar kunnen. Laten we dan dit woord straks meenemen naar huis en zeggen. Man, vrouw, wij moeten samen onze knieën buigen. En al is het misschien maar hortend en stotend. Dat we toch proberen zo samen de nood voor de Here neer te leggen. Dat deed Isaac in de tegenwoordigheid van zijn vrouw. Daar zat ze bij. Dat laat het Hebreeuwse woordje ons zien. Dat hoorde ze aan. Zeer. Een vurig gebed. En het is niet verslapt door de jaren heen. 20 jaar lang. Heere, gedenk aan uw woord, gesproken tot uw knecht, waarop ge mij verwachting hebt gegeven. Kijk, daaraan kun je weten dat je een belofte van de Heere hebt gekregen. Zwaar, de Bijbel staat vol beloften. Maar daaraan kun je weten dat je een belofte van de Heere hebt gekregen. Die maakt je werkzaam en niet werkeloos. Mensen die zeggen, de Bijbel staat vol met beloften, die vind je waarschijnlijk niet in de binnenkamer, worstelend met die belofte. Maar als de Heere er een gegeven heeft, dan roep je hem aan. Dan ben je niet werkeloos. Dan smeek je om de vervulling van die belofte. Heere, doe gelijk als u gesproken hebt. Doe je dat wel eens? Met de vinger bij een belofte? En de Heere smeken om de vervulling van die belofte? Dus de belofte maakt Isaac en Rebecca niet onverschillig. Integendeel. Gods eer is ermee gemoeid. Want zou hij het beloven en niet doen? En zo gaan de jaren voorbij. En toen hebben Isaac en Rebecca tegen elkaar gezegd. Ik denk dat we ons vergist hebben. Het duurt zo lang. Het zal wel niet waar zijn. We zullen het ons wel ingebeeld hebben. Nee, natuurlijk niet, zegt Rebecca. Natuurlijk niet, Isaac, zo mag je niet denken. Wij moeten onze verantwoordelijkheid verstaan, net als onze vader en moeder Abraham en Sarah hebben gedaan. Die hebben Hagar genomen, want de Heere werkt middelijk hoor, je moet je verstand gebruiken. Oh, hebben ze dat tegen elkaar gezegd? Nee, dat hebben ze helemaal niet tegen elkaar gezegd. Ik lees dat ze een geloofsoverwinning behalen. Ondanks dat de jaren voorbij gaan en Rebecca onvruchtbaar blijft en de belofte in raadsels en nevels gehuld is, blijven zij de Heere aanlopen. Dat is een geloofsoverwinning. Waar vader Abraham en moeder Sarah gefaald hebben door Hagar te nemen, door hun verstand te gebruiken, door hun verantwoordelijkheid te verstaan. Daar leven Isaac en Rebecca door het geloof en zij behalen een grote geloofsoverwinning. Want dat is een geloofsoverwinning. Dat je je niet bemoeit met de Heere, hoe en wanneer hij zijn beloften gaat vervullen. Dat is een geloofsoverwinning. Ik acht het een zeer groot geloof. Door de Heere alleen maar te wijzen. Op zijn eigen woord. En op zijn eigen belofte. En verder overal met je handen van afblijven. En verder voor al je verstand en je verantwoordelijkheid kruisigen. Maar wij zijn zo hoog verlicht geworden. Wij hebben zoveel verstand gekregen. Dat je dat allemaal om je heen hoort. Je moet wel je verstand gebruiken, dominee. Dat heb je niet voor niks gekregen. En je hebt wel je verantwoordelijkheid, dominee. Die moeten we echt wel verstaan. Maar de schrift leert ons dat God zijn beloften altijd vervult door het tegendeel en door de wanhoop heen. Dat is geloof. Ik zal het nog een keer zeggen. De schrift leert ons dat de beloften altijd vervuld worden door het tegendeel en door de wanhoop heen. En Isaac bad de Heere zeer in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw. Nou, dat is dus de eerste beproeving. En die mogen ze door genade glansrijk doorstaan. Dat mag ik gerust zeggen. Ik ben jaloers op die twee mensjes. Maar zou ik het 20 jaar volhouden? Door het tegendeel en de wanhoop heen? En dan gaat God nog dat gebed verhoren na 20 jaar. O hoorder van het gebed. Wat kan het zeer doen vanmorgen? Als het in je eigen leven niet gebeurt. Als er onverhoorde gebeden liggen. Dit soort teksten. Die botsen tegen de rauwe werkelijkheid. Waar je mee te maken hebt. In dit gebroken bestaan. Dat is niet eenvoudig. Maar zomaar in je hart komen. Waarom daar wel en bij ons niet? Nu moet ik er wel op wijzen wat er staat in vers 19. Dit nu zijn de geboorten van Isaac. Tolen dood staat er in het Hebreeuws. En dat woordje dat betekent eigenlijk in het Hebreeuws dat de Heere... Nou ja, wat we eigenlijk zongen op Psalm 33. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand. En dat is heilsraad. Het woordje tolen dood, dat betekent je staat op een kruispunt. En de Heren gaat telkens zo een bepaalde route heilsgeschiedenis. Dat begint al in Genesis 1, dit zijn de geboorten van de hemel en de aarde. Dat is hetzelfde woordje. En je ziet het telkens in de geslachtsregisters. Dat woordje heeft te maken met de bouw van Gods koninkrijk. Met de volvoering van zijn heilsraad. Met de komst van Gods koninkrijk. Nee, ik bedoel niet zomaar alle waaromvragen weg te wuiven. Maar ik wil vanmorgen wel zeggen, is ons gebed en ons verlangen nu ten diepste gericht op de bouw van Gods koninkrijk. En zo leerde de Heer Jezus ons dat bidden in het allervolmaakste gebed. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Dan moet ik wel zelf heel vaak zeggen. Wat zit ik er toch dikwijls tussen. En wat is er toch vaak een geworstel. En wat loop ik toch dikwijls vast. Omdat ik met mijn eigen wil aan het worstelen ben. Zeg
Heere, dat moet u doen zoals ik dat graag wil. Maar in onze geschiedenis blijkt dat Isaac en Rebecca die tolen dood op het oog hebben. Uw wijze raad houdt altoos stand. Niets kan uw hoog besluit ooit keren. En dan zegt het geloof, amen. Kijk, daarom hebben Isaac en Rebecca het volgehouden. Daarom. En nu gaat God dat gebed verhoren. En Rebecca wordt zwanger. Maar daarmee komt tevens de tweede beproeving. Ze heeft jaren gebeden om een kind. En na verloop van maanden komt ze erachter dat er meer kinderen in haar buik zijn. Een tweeling. Een dubbele zegen zou je zeggen. Maar hoe dan ook, kinderen zijn een zegen. Hoe dan ook. Twee kinderen. Maar, en dat wordt de beproeving, die twee kinderen, dat voelt ze aan, zoals een moeder dat ook alleen maar aan kan voelen. En zoals door het geloof dat alleen maar aangevoeld kan worden. Zij voelt het aan, die twee kinderen in haar baarmoeder, die moeten niets van elkaar hebben. Helemaal niets van elkaar hebben. Die kunnen niet met elkaar overweg. Er staat in onze tekst, en de kinderen stieten zich tezamen in haar lijf. Je zou heel eenvoudig kunnen zeggen, de een loopt bij de ander weg. De een ergert zich aan de ander. En dat wordt veroorzaakt volgens de Hebreeuwse werkwoordsvorm. Je zou kunnen denken aan die geschiedenis van de torenbouw te Babel. Weet je wel, eerst hadden de mensen één taal, ze begrepen elkaar, ze verstonden elkaar, ze werkten samen. Maar de Heere had gezegd, jullie moeten de hele aarde over, de hele wereld over, en daar hadden ze geen zin in. Nou, wat doet de Heere vervolgens? Hij schept heel veel verschillende talen. En groepjes mensen gaan diezelfde taal spreken, maar ze kunnen elkaar niet meer verstaan. De Chinees kan geen Russisch verstaan en de Nederlander kan geen Koreaans verstaan. En dan krijg je ergernis. En door die ergernis worden ze uit elkaar gedreven, precies zoals de Heere dat wilde. Nou, zo ongeveer staat dat nu in dat woordje. Ze stieten zich tezamen in haar lijf. Ze stoten elkaar af. Daar is geen vrede in de schoot van Rebecca. Calvijn tekent hier zo treffend aan. De tweelingbroers voerden reeds een vijandige oorlog. Kunnen wij hieruit leren? Wel, in ieder geval op voorhand dit. De komst van het beloofde zaad gaat altijd met strijd gepaard. Dat vind je al in de moederbelofte, toch? Daar kondigt de Heer Jezus aan, maar dat gaat niet zonder strijd. Daar moet je maar nooit op rekenen. Als wij de naam van de Heer Jezus gaan belijden, dan zal de strijd opvolgen. Dan moeten wij maar goed op rekenen. Het geestelijke leven, dat verloopt niet zo eenvoudig en dat gaat allemaal niet zo gladjes. Dat gaat altijd met strijd gepaard. De onvruchtbare Rebecca wordt vruchtbaar en wat is de vrucht? Strijd in haar binnenste. een nieuwe beproeving. Ze hadden om een kind gebeden. Ze hadden ten diepste om het kind gebeden. Ze hadden zo'n diep verlangen naar de Heer Jezus in hun hart. En wat is dat groot, als dat er vanmorgen mag zijn. En nu gaat de Heer Jezus dat gebed verhoren. Hij gaat dat verlangen vervullen. En hij geeft de strijd bij. Ze hebben geworsteld om een Jacob. Ze hebben geworsteld om de Heer Jezus. En ze krijgen die harige ezel erbij. Die woesteling. Niks van Jacob moet hebben. Dat is een nieuwe beproeving. Je had misschien zo gedacht. Hè? Als je de Heer Jezus kent, heb je vrede in je hart. Dat is echt waar. Maar dat God er je een ezel bij zou geven, nooit kunnen bedenken. Het gebeurt wel. Onze tweede gedachte. Een vraag om raad. En de kinderen stieten zich tezamen in haar lijf. En wat doet Rebecca dan? Als je nou vragen hebt, levensraadsels, wat doe je dan? Rebecca gaat ermee naar de Here. Dat is het beste plekje. Om met al je vragen alleen maar naar de Here te gaan. Want Hij alleen was bij machten om haar raadsels op te lossen. Geen mens kan de waaroms beantwoorden. Maar die vraag stelt ze zo dadelijk. Toch doen we dat vaker. Vaak bij elkaar klagen waarom. Waarom? En uiteindelijk blijkt dat je er niet verder mee komt, omdat geen mens die vraag kan beantwoorden. En zo is het toch, die mensen die denken een antwoord te kunnen geven, die doen je eigenlijk meer pijn dan dat ze je vertroosten. Want dikwijls zie je dat die mensen die zelf die vragen niet kennen, zo makkelijk antwoord klaar hebben liggen voor de anderen die worstelen met de levensvragen. Dus Rebecca gaat ermee naar de Here. Dat is ook een les. Ze hebben samen hun knieën gebogen, dat is groot. En toch blijkt er soms een geestelijke nood te zijn, waarmee je zelfs niet bij je man of bij je vrouw terecht kunt. Dat is iets wat je alleen maar moet en kunt uitworstelen met de Here. Dus nog een keer, het is groot dat je als man en vrouw geestelijk één bent. En ik acht het groot wanneer je geestelijke vrienden hebt. En het is soms heel goed om samen je knieën te buigen en de Here aan te lopen. Maar er zijn toch soms ook vragen, geestelijke vragen. Daar kan echt geen mensje bij helpen. Al zou iemand ook willen. Al zou je ook zo verwant voelen met iemand, geestelijk verwant. Ik weet gewoon soms zeker dat zo iemand zou zeggen, ja, maar je moet bij de Here zijn. Laten we dat dan ook maar leren. En Rebecca weet het. Hier moet ik mee naar de Here. Hier kan geen mens mij helpen. Ze heeft de eenzaamheid gezocht. En sterker gebeden om een openbaring van de hemel. Here, wilt u mij uw belofte doen verstaan? Want ik begrijp er gewoon niks meer van. Moet je toch nagaan, hè? Dat is nou een gelovige vrouw. Wat vind je dat vaak terug in de psalmen, hè? Gods kinderen blijken geen mensen te zijn die het allemaal weten. Maar die krijgen steeds meer vragen. En die gaan met die vragen naar de Here, naar het woord. Die vragen om een nadere openbaring van de hemel. Om onderwijs van de hemel. Om een verlicht verstand, zodat ze het woord gaan verstaan. Tot zaligheid. Zodat, dat is weer mooi van Calvijn. Calvijn zegt, zij oordeelde dat niets geschikter zou zijn om haar gemoed te stillen, dan zich in kennis te stellen met Gods raad en zich tot gehoorzaamheid te schikken. Dus ze voelt tweelingen in haar buik en ze voelt het, die twee die stoten zich af van elkaar. Die moeten niks van elkaar hebben. En hoe zit dat nu precies? Is nu één van de twee de vervulling van de belofte, maar wat is dan die betekenis van die ander? Heb ik mij dan vergist, 20 jaar lang gebeden om een kind? Heere, wilt u mij onderwijzen in uw raad? Want uw raad alleen zal bestaan en u zult al uw welbehagen doen. Wat zongen we ook alweer, maar de altoos wijze raad des Heren. Maar uw raad is zo wijs, Rebecca, als het ware, dat ik hem niet begrijp. En daarom vraag ik om verklaring van uw raad. Wilt u mij in kennis stellen van uw raad? Hoe gaat het nu, Heer? Niet uit loutere nieuwsgierigheid. Nee, maar als ik uw raad nu mag begrijpen, dat ik dan vervolgens mij ook onderwerp aan uw raad. Kijk, en ik geloof dat dat nou godsvrezen is. Rebecca was niet alleen een gelovige vrouw, Rebecca was ook een vrouw die God vreesde. Ze willen zich graag onderwerpen aan de raad des Heeren. Het ga zo het wil. Nog een keer, dat is geloof. Ik bedoel het helemaal niet vervelend. Maar ik denk echt dat we op een verkeerd spoor zitten met het verhaal van onze verantwoordelijkheid en ons verstand. Het ga zo het wil. Dat betekent niet dat je aanrommelt. Maar dat betekent dat je God laat regeren. Uw wijze raad. Wat weet ik er nou van? Wat weet ik er nou van? Hoe God zijn raad volvoert. Nou, dan zeg ik dan nog maar een keer die prachtige zin van Calvijn. Zij oordeelde dat niets geschikter zou zijn om haar gemoed te stillen, dan zich in kennis te stellen met Gods raad en zich tot gehoorzaamheid te schikken. Rebecca weet waar ze moet zijn. Want de spreukendichter zegt, ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Dus de Heere wil erkend zijn. Hij wil dat we bij hem vragen, Heere, waarom? Wat bedoelt u? Wat wilt u mij leren? Want mensen kunnen wel zeggen, je mag niet vragen naar waarom. Natuurlijk, in het geloof is het juist goed om te vragen naar waarom. Dat deed de Heer Jezus zelf ook op het kruis. Waarom verlaat gij mij? Ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Dan gaat je weg zo voorspoedig, omdat het Gods weg is. Geloof me maar gerust hoor, de Heere geeft je niet zo een briefje uit de hemel, dat je zegt, nou zus en zo zal het gaan, een agenda voor heel je leven. Nee, de Heere leert je in die gebedsvoorstelling dat het zijn weg is, en daar heeft het geloof genoeg aan, en dan ga je alleen maar achteraan. Dat is een makkelijk leven. Je alleen maar achteraan hoeft te gaan. Dat is het kinderleven. Je alleen maar zegt, Abba, Vader, Rebecca. Ze zit vol vragen. En ze gaat ermee naar de Heere. Nou, dan zeg je, Rebecca, een gelovige vrouw. Een godvrezende vrouw. En dan moet je kijken wat voor een gebed. Die dominees, die kunnen mooi bidden. En er zijn altijd mensen die zeggen, ja, dominee, ik kan niet bidden. Dan moet je hier, Rebecca. Het is alsof ze haar knieën buigt. En ze stort haar hart uit voor de Heere. En twee onafgebroken zinnen komen uit haar hart. Ja, als het daar maar uitkomt. Ze zegt, is het zo? Waarom ben ik dus? Meer niet. Omdat ze toch wel weet dat God precies weet wat je bedoelt, al heb je nog geen woord gezegd. Meer niet. Twee afgebroken zinnen. Hortend en stotend zou je kunnen zeggen. Stort ze haar ziel uit voor de Heer. Is het zo? Waarom ben ik dus? Wat betekenen die zinnetjes eigenlijk? De kanttekenaren zeggen, komt voort uit ongeduld en ontzetting. Waarom overkomt mij dit? Waarom mocht ik naar kinderen wensen? En dan zegt Matthew Henry, de zegeningen die wij het meest begeren, worden soms bevonden meer verdriet en onrust mee te brengen dan we hadden gedacht. Nou, dat zie je in ieder geval bij Rachel. Rachel is opstandig. Ik geloof niet dat dat hier bij Rebecca zo was. Maar Rachel is opstandig. Geef mij kinderen, zegt ze, of ik sterf. Zo'n intens verlangen naar kinderen. Zo vervuld met jaloersheid richting Lea. En dan krijgt ze er twee. Maar de tweede wordt haar dood. Kijk, dat bedoelt Matthew Henry. De zegeningen die wij het meest begeren, worden soms meer verdriet en onrust mee te brengen dan we hadden gedacht. Is toch zo? Laat God nou regeren. Laten we altijd leren als we bidden, uw wil geschieden. Maar we kunnen soms zo vurig naar iets begeren. En als God het geeft, kan het soms zoveel verdriet en zorgen met zich meebrengen. Leer me uw raad maar verstaan, heren. En leer me maar te schikken naar uw raad. Anderen, die leggen deze zinnetjes uit in de zin van, waartoe ben ik bestemd? Waarom leef ik eigenlijk? En daarmee hangt een derde verklaring samen. Wat heeft die toch te betekenen? Ze kan zichzelf niet verklaren. Die strijd van binnen. Is dat nu het leven waar ze zo naar verlangd heeft? Wat een vreugde toen ze hoorde dat ze zwanger werd. Maar wat een zorgen, wat een strijd zijn er nu bij haar van binnen. En zo is dat geestelijk ook, hè. Als een geestelijk onvruchtbare in Christus vruchtbaar wordt, dan ontstaat er een strijd tussen vlees en geest. Jazeker. Dan wordt een nieuwe mens geboren en de catechisme zegt een hartelijke vreugde in God. Dat is een blijdschap die je nog nooit eerder op deze aarde gevonden hebt. Als een arme zondaar bij de Heere Jezus mag komen, als hij mag zien op de gekruisigde, als al zijn zonden worden weggenomen, als er vrede met God is. Of als wij iets van de heerlijkheid van de Heere mogen zien en dat hij ons deel wordt. Oh, dat is een blijdschap, dat doet je huppelen van zielenvreugde. Die heb je nog nooit op de wereld gevonden, nog nooit. Maar dan langzamerhand kom je erachter. Wat er nog één is, als die oude mens van binnen. Die is niet weg. Zo langzamerhand, dan krijg je vragen. Hoe is dit mogelijk? Oh, je hebt de zonde afgezworen. En je bent hartelijk in dat verbond overgegaan. En je hebt gezegd, vaarwel wereld. En je hebt gezegd, vaarwel zonde. En je hebt gezegd, vaarwel vlees. Vaarwel Satan. Ik wil je nooit meer dienen. Toen ben je erachter gekomen hoe zwak je vlees is. En toen heb je geleerd hoe sterk de aantrekkingskracht van de wereld nog kan zijn. En toen moest je gaan belijden. Ik ben tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed. Toen kreeg je jezelf terug. Nooit gedacht, is het zo? Waarom ben ik dus? Ik wist niet dat mijn tere ziel nog zoveel van het aardse overhield. onze laatste gedachte, onderwijs van de Heere. En de Heere zeide tot haar. Is dat geen wonder dat de Heere spreekt? Dat hij onderwijs geeft? Dat je met vragen naar de kerk komt en dat die vragen beantwoord worden? Als je in het verborgene worstelt en dat het in het openbare gezegd wordt. Is dat geen wonder dat de Heere spreekt? Weet je ervan dat de Heere raadsels oplost? Niet alle, maar ik vraag dat de Heere raadsels oplost in je leven. Hoe heeft de Heere gesproken? De Heer Jezus zegt later, mijn schapen kennen mijn stem en volgen mij. Dat weten we nog van catechisatie. Men krijgt het woord gezag. En met alle vragen ga je naar dat woord, want je wil je laten leiden door de Bijbel, door wat de Heere zegt. Mijn schapen kennen mij, kennen mijn stem en volgen mij. En dan geeft de Heere onderwijs. Rebecca vraagt, is het zo? Waarom ben ik dus? En let erop wat de Heere dan niet zegt. Hij zegt niet, twee jongens zijn in uw buik. Er staat, twee volken zijn in uw buik. En twee naties zullen zich uit uw ingewand van één scheiden, zie ze gaan. Zo gaan ze uit Rebecca uiteen. Twee tegenovergestelde volken. Twee verschillende volken. En hoop ik één ding, dat je nou vanmorgen met zoveel verwondering daarna kijkt. Hoe is het mogelijk? Is het mogelijk? Wat bedoel u, dominee? Wel dat er niet staat één volk. Dat er niet staat, die twee, die zijn net eender. Maar wat zegt de schrift? Ze hebben allen gezondigd. Daar is geen onderscheid. Heb ik gelezen in Romeinen, eer de jongens goed of kwaad konden doen. Het waren twee Adamskinderen. Er is van nature maar één volk op deze wereld. Dat zijn allemaal vijandige mensen. Goddeloze mensen. Die God vaarwel hebben gezegd. En die niks van God moeten hebben. Die de belofte verachten. Die hun neus voor de Heere Jezus ophalen. De inhoud van de belofte. Die er niets van moeten hebben. Die net als die rauwe Esau zeggen, wat heb ik aan dat eerste geboorterecht als ik ga sterven? Terwijl Jezus de enige troost is in leven en in sterven. Daar zijn we mee begonnen op catechisatie. Toch? Dat ik zijn eigendom ben. Dus er is van nature maar één volk op aarde. Een volk dat zijn neus ophaalt voor de Heere Jezus. En dat niets van hem moet hebben. En dat ben ik van nature. Zo ben ik geboren. En dan staat er twee volken. Dat ene volk dat de Heere Jezus haat, dat is geboren uit Adam. Dat is het volk dat ik heb voortgebracht. Vaders, we hebben kinderen voortgebracht die niets van de Heere Jezus moeten hebben. Kinderen waar we zo naar verlangden en waar je zoveel verdriet van kunt hebben. Omdat ze de Heere Jezus niet beminnen, omdat ze niet naar het kruis gaan. En dan zegt de Heere twee. O God, hoe is het mogelijk? Dat is verkiezing. Dat is verkiezing. Dat is verkiezing. Je kunt de verkiezing misbruiken totdat je sterft. En dat zal God je laten zien. Maar o, dat je vanmorgen het leert aanbidden. Wat een wonder. Omdat God van eeuwigheid een volk heeft lief gehad. Daarom is er een ander volk. Jacob heb ik lief gehad. Esau heb ik gehad. Dat moet je niet verkeerd gebruiken. Dat moet je aanbidden. Er is een volk op aarde dat de Heer Jezus lief heeft van ganser hart. Waarom? Hoe kan dat? Nou, dat zat hem niet in die jongetjes. Echt niet, hoor. Jacob was niet zo'n goeier. Maar dat is genade. Alleen maar genade. Dat onderscheid is tussen mens en mens. En omdat God dat onderscheid gemaakt heeft, daarom zijn die twee onverenigbaar. Je krijgt ze nooit, nooit, maar dan ook nooit bij elkaar. Jacob en Esau. Die verschillen van wezen. En daarom konden ze niet met elkaar. En daarom zouden ze nooit met elkaar kunnen. En daarom zullen die volkeren ook nooit met elkaar kunnen. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis heeft het niet begrepen. En de duisternis heeft zelfs de duisternis liever gehad dan het licht. Maar wat een wonder dat we het licht zijn gaan aanbidden, o dierbare Heer Jezus. Esau is niet verloren gegaan omdat hij niet uitverkoren was. Maar omdat hij de genade verachtte en de Heere Jezus verwierp. Zo staat het tenminste in de Bijbel. En dat zei ons genoeg. U zegt de Heere er nog meer bij. Hij zegt, wat een wonder, Rebecca, twee volkeren. En dat je niet twee kinderen voortbrengt voor het verderf. En zegt de Heere erbij, het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk. Dat is Esau. Kun je gelijk zien, hè? Die wordt als een man geboren. Zo ziet hij eruit. Harig. Als een harenkleed. En daarom krijgt hij ook die naam Esau. Dus Isaac en Rebecca, die hebben eigenlijk al in dat jongetje gezien, profetisch gezien, die man die wordt sterk. En die wordt groot. Ja, dat heeft de Heere aan Rebecca zojuist uitgelegd. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk. Eén volk zou de voorrang hebben. De kinderen van de wereld zijn altijd sterker in aantal geweest dan de kinderen van God. En de grote stroom dreef altijd af van de Heere en van de genade. En Paulus zegt, als het gaat om de kinderen van God, niet vele edelen, niet vele machtigen, niet vele sterken. Ach, het volk van God, dat is maar een hoopje ellende. Het wordt vergeleken met een wormpje in het Oude Testament. Die stellen niet zoveel voor. Moet ook maar niet naar staan. Om groot te worden, om sterk te worden, om getalsmatig in de meerderheid te zijn. Nee, de Heere zegt, één volk krijgt de voorrang. En wel zo, dat ze menigmaal voor de kerk angst en verschrikking bewerkstelligen. Maar zo is het wel, hè. Je denkt menigmaal dat je door de wereld wordt overwonnen. Maar dan doet de Heer er een schone belofte bij. Lees maar mee. En de meerdere zal de mindere dienen. Wat een troost. Dat is letterlijk vervuld in 2 Samuel 8 en andere plaatsen uit de Bijbel. Dat David en ook andere koningen de Edomieten heeft geslagen, verslagen. En dat die Edomieten dus de nakomelingen van Esau onderworpen werden. Nou, je kunt echt duidelijk in die geslachtsregisters lezen dat Esau al heel snel groot wordt. En dat er zelfs sprake is van koninkrijken. Dus God heeft letterlijk deze belofte al vervuld in de dagen van David en van andere koningen. En geestelijk zie je de vervulling in Openbaring 18. Als Babylon, de geestelijke nakomelingen van Esau, valt. En met een groot gejuich wordt er geroepen, ze is gevallen, ze is gevallen, die grote stad Babylon. Ja, daar zal het op uitlopen. De meerdere zal de mindere dienen. Ja, toen Jacob geboren werd, toen was hij niet zo sterk en zo mannelijk, zo groot als Esau scheen. die sterke Esau, die zou moeten buigen voor Jacob, voor de mindere. Ja, vaak als wij bevreesd worden voor de wereld, dan kijken wij verkeerd. Het is wel waar hoor, Psalm 37, de Heere geeft aan de mensen deze wereld, aan de mensen die hem niet kennen, en dan hebben ze een portie ook gehad. Maar wij verwachten aan zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want er ligt nog meer troost in deze tekst. We gaan zo dadelijk zingen uit Psalm 65. Ongerechtige dingen hadden de overhand. Je kunt al verbaasd zijn als je jezelf terugkrijgt. En dat je de kracht van de wereld op je af voelt komen. Maar had je je ooit kunnen voorstellen dat je soms zo nog weer in de ban, in de macht van de zonde zou komen. Dat ze de overhand zouden krijgen? Kan een kind van God zich voorstellen dat er tijden komen dat je die Bijbel dichtlaat en dat de binnenkamer leeg blijft en dat je niet verlegen zit om een antwoord van de Heer? Zou er een tijd kunnen komen dat je de kerkdiensten niks aanvindt en dat je met tegenzin gaat of zelfs wel overslaat? En dat andere wereldse zaken de voorrang krijgen in plaats van de zaken van Gods Koninkrijk? Dat heb je niet voor kunnen stellen toen je tot ruimte kwam. En u moet erachter komen dat je als het ware in een web zit. Ongerechtige dingen hebben de overhand gekregen. Dat kan, blijkbaar. Want dat staat in Psalm 65. Dat gaan we zingen. En Paulus die roept het uit later. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Wie? Nou, dat doet de Heer Jezus. Dat doet de Heer Jezus. Want de meerdere zal de mindere dienen. Kijk, alle tong zal straks belijden dat Jezus de Heer is en alle knie zal voor hem gebogen worden. Ook hier van binnen is Christus de grote overwinnaar in de strijd en hij geeft zijn volk de zegen. Hij redt ons keer op keer. Het zaad van de vrouw zal Satans kop vermorzelen. Hij heeft de dood verslonden tot overwinning. En de bruid deelt daarin. De meerdere, ja zeker dat vlees dat zal gekruisigd worden, zal de mindere dienen. En die mindere die hier dikwijls dreigt om te komen, die zal in Christus meer dan overwinnaar zijn. En blijven.